gaat mijn verlangen nog meer naar u uit. Nou, dat is toch geweldig? We kunnen weer naar huis. Dat is het. We blijven nog even. We gaan bidden. Ja, Heer. U bent een God die zo nabij is. Die uw liefde aan ons getoond hebt. Heer, u houdt van ons. En omdat u van ons houdt, aanvaardt u ons zoals we zijn. En omdat wij in u geloven en dat uw zoon gekomen is om voor ons te sterven, kunt u ons ook aanvaarden. Heere, u hebt de prijs betaald, de weg is vrij. En wij willen daar ons aan overgeven. En ons laten vullen met uw liefde. Heer, ons verlangen gaat naar u uit. U vult ons op plekken die geen ander ons kan vullen. Heer, als we het proberen zelf te doen, dan komen we tot de ontdekking dat er in ons diep van binnen dat vacuüm blijft. Heer, en we kennen onszelf en we weten hoe makkelijk het is om u weer in de steek te laten, om weer een andere weg te gaan. Heer, maar als we hier zitten en dit lied gezongen hebben, dan realiseren we ons weer dat het om u draait, ook in ons leven. En dan erkennen we, Heer, dat wij als kleine mensen naar u toe mogen komen. Heer, aanvaard ons. Neem ons op in uw armen. En maak, Heer, dat we ook dit moment een uur op de berg zullen hebben. Een plek dicht bij uw vaderhart. Open ons hart, Heer, zodat uw geest kunt spreken. Maak, Heer, dat de woorden die gesproken zullen worden, ons hart kunnen raken. Heer, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u naar ons met verlangen uitziet. Als een vader die wacht naar zijn verloren zoon. En met wijd open armen staat en wij willen komen. Heere, kom tot ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. Doet hij het of doet hij het niet? Oh, oké. Okay. Prima. Ja, dat is waar. Ben ik goed te verstaan achterin? Niets is zo vervelender als mensen die proberen hier te praten en het achterin niet te verstaan. Gaat goed? Prima. Nou, dat is mooi. We gaan de dienst vervolgen. We zullen de collecte gelijk doen, dan vergeet ik dat niet meer. En we zingen een lied. En we zingen een lied en dat is 509. Zo lief had God de Vader ons. Het moet hier niet gekker worden, hè? Hier liggen zakdoekjes. Er kwam net al iemand naar me toe die zei van, moet je nog een zakdoekje? Sandra, die kwam en die geeft me zakdoekjes. Mijn vrouw, die zei van, hier, neem maar vast mee. Nou, zakdoekjes erover. Dus dat doen we. Nou, dank u wel voor het meeleven. We kunnen met elkaar gaan lezen in Marcus nummer 13. Marcus hoofdstuk 13. Ja, dan zit je dan met je goede gedag. Denk je, want het moet niet weer zo'n jankdienst worden, Heere God. Dat zullen we niet meer doen, hè? Nou, zegt hij, dan moet je ook gewoon maar een stukje uit de Bijbel lezen. Ik zeg, ja, welk stukje dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, nou weet je wat, ik hou me gewoon aan het preekrooster. Er is zo'n Nederlands Bijbelgenootschap en die heeft een jaarrooster, een leesrooster. Kent u dat leesrooster? Wie van u leest er ook? Niet allemaal, allemaal niet, goed. Maakt niet uit. Toevallig stond er dit gedeelte. Dus ik denk, nou dat is goed hè, Marcus 13. Nou, ik heb het geweten hoor, Marcus 13. U zult het ook weten, daar komt ie. We gaan lezen. De komst van de mensenzoon. Ik lees vanaf vers 1 tot en met 13 en dan vanaf vers 32. Ik lees vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: meester, kijk eens wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. Jezus zei nu tegen hem: die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. En toen hij op de Olijfberg was gaan zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas alleen met hem waren, stelde Petrus hem de vraag: vertel ons wanneer dit allemaal gebeuren gaat. En aan welk teken zullen we herkennen dat het zover is? Jezus antwoordde: pas op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zich voor mij zullen uitgeven. En ze zullen veel mensen misleiden. Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met de anderen. Overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn. Dat is het begin van de weeën. Wat jullie betreft, pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en in synagogen worden gegezeld. En jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om voor hen van mij te getuigen. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen. Zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de Heilige Geest. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. En dan vanaf vers 32. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken. De engelen in de hemel niet, de zoon niet, alleen de vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als een man die op reis ging. Hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen. En de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de Heer des huizes komt, 's avonds of in het midden van de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 's morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam. En dat is het thema, ook van deze ochtend. Wees waakzaam. Dit is een moeilijk stukje tekst. Hier is al heel veel om te doen geweest. Er zijn boeken vol over geschreven. Toen ik mij ging verdiepen in de eschatologie, want zo heet dat, de leer van de toekomende tijd, dan leer je allerlei stromingen en inzichtingen en moeilijke dingen. En voor een deel worden die gebaseerd op dit hoofdstuk, hoofdstuk 13 van Marcus, of hoofdstuk 21 van Lucas, of hoofdstuk 24 van Matthäus, die zijn vergelijkbaar. En daar wordt heel veel over geschreven. En daar wil ik het eerst met jullie over hebben, voordat ik ook in die uitleg ga. Zodat we weten hoe we dit soort moeilijke teksten tegemoet kunnen treden. Hoe we dat kunnen lezen. Want het kan ook een bron van verwarring zijn. En volgens mij is dat niet de bedoeling van de Bijbel, Gods woord. Gods woord wil ons ter ondersteuning zijn en niet ons in verwarring brengen. En daarom is het goed om eens te kijken naar een andere tekst. Paulus was een begenadigd spreker, een theoloog. Hij wist van de hoed en de rand. Hij liet zich niet snel van het pad afbrengen. Hij wist waar hij over sprak. Maar Paulus had mensen opgeleid om zijn taak over te nemen. Een van de laatste brieven die Paulus schreef was aan zijn jongste bediende. Of aan degene die hij getraind had. Onze Timotheus. En wat schrijft hij dan naar Timotheus? En dat gaan we lezen. Als u de Bijbel bij zich heeft, zoek het even op. 1 Timotheus. Het ding staat altijd voor Hebreeën. Timotheus, hoofdstuk 1. Dan staat er in vanaf vers 3, ik lees even vanaf vers 3, tweede gedeelte. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen en zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft. Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot zinloos gepraat. Daar wil ik wat ik erboven wil hangen. Wij kunnen ons verliezen in de leer over de toekomstige dingen. En dan zou je de kern wel eens uit het oog verliezen. En de kern, zo schrijft Paulus tegen Timotheus, staat hier in vers 5. Het doel van je opdracht, en dat geeft hij niet alleen aan Timotheus, maar ik denk ook aan ons allemaal. Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. En als we door alle dingen die we daarbij halen, dit uit het oog verliezen, dan hebben we volgens mij een zijpad ingeslagen en zijn we van de kern afgedwaald. Dat ter waarschuwing. Ik wil ook met u opslaan Deuteronomium 29 vers 28. Laten we daar ook even naartoe gaan. Deuteronomium 29 vers 28. In sommige vertalingen is dat vers 29, want soms gaat die telling niet helemaal synchroon. Volgende keer zal ik het hierop projecteren, dat is misschien makkelijker. Maar goed, hier gaat hij. Wat verborgen is, behoort de Heer onze God toe. Wat openbaar is, komt ons toe. Wij en onze kinderen dienen ons altijd te richten naar alle bepalingen van deze wet. Dat is wat Mozes meegaf in het boek, wat hij zegt, God openbaart zich. En wat hij openbaart, dat is voor ons. Maar er zijn geheimenissen die verborgen zijn. En wat we kunnen doen is gaan pulken aan die geheimenissen om er maar zoveel mogelijk van te kunnen zien. Maar we kunnen ons ook ons realiseren dat er inderdaad dingen zijn die God openbaart op zijn tijd en aan zijn mensen. En hij geeft ons wat wij nodig hebben voor onze tijd en voor onze context. Aan Paulus heeft hij meer geopenbaard dan wat wij in de schrift meegekregen hebben. Daar spreekt Paulus ook van. En zelfs Johannes die zegt, als we alles zouden vertellen van wat Jezus ons gezegd heeft, dan zouden alle boeken van de wereld nog te weinig zijn. Maar hij zegt, dit schrijf ik u, opdat het is voldoende voor ons. Als wij eenvoudig datgene tot ons nemen wat God aan ons op deze manier via zijn woord geopenbaard heeft. Dat is de kern, dat is de basis. Daar gaan we vanuit. En zo willen we ook de tekst tegemoet treden. En dat is eventjes om het niet klein te houden, maar naar de kern te blijven gaan. Vooraf zei ik, deze waarschuwingen, in ieder geval de context van waarmee we dat gaan, de tekst tegemoet treden. We gaan even kijken. Dit gaat niet helemaal goed. Nee toch. Wow, goede voorbereiding zeggen we dan, hè? Goed. Dat geef je niet, ik heb hem hier ook bij me. Main and plain, daar gaan we naartoe. Zo heet het in het Engels. Als we even kijken naar de tekst. Als we een tekst lezen, maakt niet uit welk hoofdstuk u in de Bijbel pakt. Als u hem leest, dan zijn de main, dit is Engels, dat betekent het belangrijkste. Dat is het voor de hand liggende. Als je de Bijbel leest, dan is de belangrijkste boodschap dat wat er staat. Nou, dat is vrij logisch, of niet? En dat wat er staat, dat is daarmee ook het belangrijkste geworden. En zo lezen wij de Bijbel. Dus wat we niet hoeven doen, en wat we soms wel doen, en soms is dat heel erg mooi. Ik had bijvoorbeeld een keer iemand die sprak over Hooglied. En die zei, nou in Hooglied begint elk hoofdstuk met een bepaalde letter. En dat zijn 22 hoofdstukken en dat zijn toevallig de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. En geweldig, was hij helemaal van onder de indruk. Ja, dat is wel leuk, maar daar gaat het boek niet over. Het gaat over, nou en dan komt wat er staat. Dat is de basis. Dat is waar het over gaat in de Bijbel. Wat er staat, dat is voor ons geschreven. Dat is het belangrijkste. En er zijn dus hoofd en er zijn bijzaken in de Bijbel. En hoe herkennen wij nu die hoofd en die bijzaken? Hoe kunnen we nu lezen wat een bijzaak of een hoofdzaak is? Eenvoudig lezen. Kijken. Tweede, observeren. De observaties die je doet, is gewoon goed lezen naar de tekst. Dit is een manier om Bijbelstudie te doen. Wie van u doet wel eens Bijbelstudie? Wie zegt van nou, ik neem wel eens tijd om gewoon te studeren in de Bijbel. Er zijn er onder u die gewoon daar tijd voor nemen. Dit is een goed handvat om daar grip op te krijgen. Je kan het lezen en je kan direct in de toepassing schieten. Dat is niet verstandig. Meestal is het goed om eerst te lezen van wat staat er eigenlijk. En vervolgens, hoe pakten de mensen die aan wie deze brief geschreven is, of dit hoofdstuk, hoe hebben die dat opgepakt? Hoe lazen zij het? Hoe kwam die boodschap bij hun over? En de betekenis die het voor hun had, dat is de eerste en belangrijkste betekenis die God ook aan ons wil geven. Dus op die manier kijken we eerst naar wat er staat en interpreteren we het vanuit datgene waar de boodschap in eerste instantie naar aan gegeven is. Dat in ons achterhoofd houdend is belangrijk. En nogmaals, dat maakt niet uit hoe we een tekst benaderen, of welke tekst we benaderen, maar zeker ook de tekst van vanochtend. En het volgende. Als we dat namelijk niet doen, kan dit het volgende gebeuren. Anarchie en tirannie. En ik zal eerst anarchie uitleggen en daarna tirannie. Anarchie is wat er gebeurt op een kring. Waarop iemand zegt, nou, ik heb een stukje gelezen en ik weet precies wat het betekent. Want dit is de betekenis van dit stukje tekst. Kent u dat? Ik ben er helemaal van overtuigd. God heeft mij geopenbaard. Dit is wat dit betekent. Oh ja, zegt zijn vrouw, om het maar even scherp te stellen. Ik geloof er helemaal niks van. Ik geloof dat dit betekent. Nee, dit is echt de waarheid. Lees maar. En dan wordt het verhaal verteld van hoe hij het gelezen heeft. Ja, maar ik lees het op deze manier. Als kringleider kan je dan twee dingen doen. Heel hard wegrennen of koffie gaan halen. Dat is ongeveer de mogelijkheden. Want op dat moment is er anarchie. En de chaos over wat de betekenis is van bepaalde Bijbelteksten, die is aanwezig. Om dat tegen te gaan, is er een mogelijkheid om te zeggen, nou weet je, als dat inderdaad zo is, dan is er volgens mij maar één uitleg mogelijk. Want uiteindelijk, de Bijbel is het onfeilbaar woord van God. En aangezien we hierover in discussie zijn, moet het blijkbaar zo zijn dat wij nog niet zo slim genoeg zijn om die ene uitleg te ontdekken. Laten wij iemand uitzoeken die ons gewoon vertelt hoe het zit. En dan halen we een goeroe en die zetten we hier op de kansel en die zeggen we, zo is het. En dan gaat iedereen naar huis met het antwoord. Zo simpel is het, want het is toch eenvoudig. En dat is de tirannie. En dan worden we met elkaar dogmatisch. En dan wordt het woord van de spreker in plaats van het woord van God. En dat mag volgens mij ook niet. En zo zitten we in die onbalans tussen aan de ene kant iedereen die zijn eigen wijsheid heeft. En aan de andere kant, hoe makkelijk schieten we dan in, zeg het nou maar. Als het hier dan verkondigd wordt, dan zal het wel zo zijn. Er is één gemeente, een jonge gemeente in de Bijbel, die daar anders over dacht. Kent u de gemeente waar ik over spreek en die zegt, ja, wat er verteld wordt hier, wat deden ze daarmee met de woorden die gesproken werden? Die gingen ze zelf onderzoeken inderdaad. Welke gemeente was dat? Berea. Juist, dank u. Berea, die werd geprezen. Waarom? Omdat ze niet alleen luisterden naar wat er gezegd wordt, want natuurlijk moeten wij als voorgangers tijd nemen en, om bepaalde zaken te onderzoeken. Dat helpt u, daar wordt u door ondersteund. Maar vervolgens gaat u ermee naar huis en gaat u het zelf onderzoeken. En dan bent u, in mijn beleving, een gebalanceerde gemeente en een gebalanceerde christen. En laat u zich niet met alle wind van leer meeslepen, omdat u zich houdt bij het belangrijkste en het eenvoudigste. En dat is de boodschap. En nou zijn we nog niet eens begonnen aan de tekst. Komt wel hoor. Maar het is wel belangrijk om daarmee bezig te zijn. We gaan naar de volgende. Want wat staat er in die tekst? De tekst geeft ons een drietal dingen. We starten met de aankondiging van de vernietiging van de tempel. Vervolgens de vraag van de discipelen. Wanneer zal dit eigenlijk gaan gebeuren? En vervolgens geeft Jezus daar een antwoord op. En dat antwoord is zoals Jezus altijd antwoord geeft. Want Jezus is de goede herder. En het antwoord wat Jezus geeft is in eerste instantie pastoraal. En in tweede instantie ook praktisch. De leerlingen hadden er ook wat aan. Want, wat gebeurt er? Jezus loopt samen met zijn discipelen langs de tempel. En dan zegt u, hoe zag die tempel er ook alweer uit? Nou, gelukkig heb ik daar een plaatje van. Dit is zoals de tempel er toen in Jeruzalem uitzag. Die is vernietigd, daar gaan we het dadelijk over hebben, maar zo zag die eruit. Nou kan je snappen wat de discipelen zeiden. Want wat zei Petrus? Wat een enorm gestenen en wat een enorm gebouw. Kan je dat snappen nu? Zo zag het eruit. Wat een ding, hè? En een muur eromheen. Onneembare vesting. En een muur om Jeruzalem heen. En Jeruzalem ligt in een dal. En omsloten. Dus het was heel moeilijk om daar met vijanden naartoe te gaan om dat te veroveren. Dus ze voelden zich heel sterk en stevig. En dat zie je daar ook wel. En Petrus was er door onder de indruk. En hij zei zo, geweldig hè. En wat zegt Jezus dan in vers 2? Hij zegt, geen steen zal op de ander blijven. Dat is nogal wat Jezus daar zegt. En hij raakt daar in mijn beleving de kern van waar het hele stukje over gaat. Want waar stond deze tempel voor? Deze tempel was het centrum van de kerkelijke macht, zo moet je het maar even zeggen. Hè? Het Jodendom. God had zich verbonden aan de tempel. En het feit dat hij daar was, maakte dat mensen die daar kwamen, ook God kwamen ontmoeten. Want God had zich verbonden aan de tempel. En Jezus, die zegt daar, geen steen zal er op de andere blijven. En dan zie je die discipelen denken. Denken, ja, dat zal het zo zijn? Ja, Jezus zegt het. Jezus heeft nog niet zo vaak fout gehad, dus ja, als hij dat zegt. Maar ja, dat is het einde van de wereld, hè? Als dit stopt, nou, dan houdt de hele wereld op te bestaan. Dat kan niet anders, want als de tempel, het sterkste wat er ongeveer was in die tijd, omvalt, ja, dan houdt de wereld op. Dus in de beleving van de discipelen was het van, dat is het eindtijd. En dat is ook waarmee ze dus naar Jezus komen. Wat ze niet vragen, is misschien wel de belangrijkste vraag. Wat ze niet vragen, is waarom? Waarom zal dit tempel verwoest worden? Waarom moet de tempel verwoest worden? Misschien omdat ze dat al wisten, maar als ik de Bijbel lees en hoeveel dingen zie dat de discipelen nog helemaal niet zo heel erg slimme vragen hebben af en toe. Misschien hadden ze het zelf nog niet bedacht. Maar wij wel. En wij kunnen zien waarom de tempel vernietigd moest worden. We weten het. Een paar weken later zien we het ook gebeuren. Het voorhangsel scheurt. Want wat gebeurt er? Gods aanwezigheid, Gods verbinding, kan loskomen van die tempel en kan bij de mens zelf binnenkomen. Dat is wat er gebeurt. Er zijn voor Jezus was er een kernpunt. Jezus heeft het antwoord gebracht op wat de Joden hadden, de tempel. Die verbintenis met God. De tempel was met mensenhanden gemaakt. Het was ook geweldig mooi. Maar het blijft mensenwerk. En Jezus zegt, zolang je nog in dat mensenwerk gelooft en daar met ontzag naar kijkt, kan je ten diepste niet mijn volbrachte werk aanvaarden. En de tempel zou daarmee een obstakel worden om mensen tot het werkelijke overtuiging in zijn verlossing te brengen. En ik denk dat dat de toepassing is van deze twee versen. Namelijk, als de tempel niet vernietigd wordt, kan je het verlossingswerk van het werk van God niet aanvaarden. En als ik dat laat slaan op mijn eigen, dan denk ik, heb ik ook een tempel in mijzelf? Dat zijn mijn eigen werken die ik voor God doe. Die maken dat ik zeg van, hè, ik ben toch wel een klein beetje beter als die arme zondaar die naast mij staat. Gelukkig heb ik de tempel. Heb ik wat ik gedaan heb. Best mooi, hè, die mooie stenen waar ik aan gebeiteld heb en gebikt en gehouweeld. Dat heb ik toch maar even goed voor u gedaan, of niet, God? En zo is er ook in mijn leven een tempel. En totdat ik weet dat elke steen die ik in mijn leven denk te kunnen bouwen, meebouwen, waardeloos is, Paulus heeft het ervaren. Die zegt, er was er niet één die beter was, of die wist hoe het was om de wet naar de letter te volgen. En het heeft me geen stap verder gebracht. Ik heb het af moeten breken, het los moeten laten en weer opnieuw me laten vullen, niet met mijn eigen werken, maar met Gods werken. En zo mogen we ook die tempel als beeld zien van wat er afgebroken dient te worden, tot op de laatste steen. Als dit de context is, dan lezen we nu het antwoord van Jezus. Want Jezus zegt op de vraag, wanneer zal dat gebeuren? In zijn achterhoofd weet hij, oké, nu is de tijd. Zomaar een commentaar over de tempel die de discipelen brachten. Het was voor Jezus een aanleiding om hun een deur te laten openen, een raam open te zetten naar de toekomst. En dat hadden zij nodig. Want wij weten dat die tempel die we net zagen in het jaar 70 door Titus compleet is vernietigd. Dat is een enorme veldslag geworden daar. Ze hebben daar dat Jeruzalem belegerd en ze hebben het compleet vernietigd. Ze hebben alle Joden daar laten doden, wordt het uitgehongerd en het is een enorme puinhoop geworden daar. Dus wat Jezus daar zegt over die tempel, dat is daadwerkelijk in het jaar 70 ook gebeurd. Maar vervolgens spelen er nu twee dingen door elkaar heen. Twee verhaallijnen spelen door het antwoord van Jezus heen. Want voor de discipelen was de toekomende tijd, ik heb het al eerder een keer hier genoemd, soms ben je in bergen, in berglandschap. En denk je dat de volgende piek, dat het hoogste punt is. En je loopt er naartoe en je komt tot de ontdekking dat achter dit hoogste punt, wat je dacht je had het bereikt, ligt nog een hogere berg. En zo kan je soms de tussenliggende tijd of de tussenliggende dalen niet altijd zien. En dat is wat er in dit stukje ook gebeurt. Voor de discipelen was het jaar 70, was de horizon, het einde van de tijden. Voor ons, die daarachter staan, zien wij daarachter nog een volgende berg. Jezus komt terug en dat is het echte einde der tijden. En zo lopen die verhaallijnen voor het antwoord voor de discipelen was voor hun nodig om te weten, er komt een tijd, maar dat is het einde nog niet. Maar vervolgens is het voor ons ook een blik om te kijken naar het echte einde. En wanneer dat einde zal zijn, hebben we gelezen in vers 32, dat weten we met elkaar niet. Dat is nog niet geopenbaard. Nog niet eens aan Jezus toen hij hier op aarde was, nog niet aan de engelen, alleen de Vader weet dat. Maar wat Jezus zegt is wel voor ons van toepassing. We gaan kijken naar het antwoord van Jezus. Het antwoord wat hij geeft in drie delen. De eerste is laat je niet misleiden. En dat is voor ons ook relevant. Jezus heeft net gezegd, die tempel die wordt afgebroken. De enige weg die er is tot de Vader is door mij. Er is maar één weg. En dat is de weg van mijn verlossing. En daar hoef jij zelf niets aan toe te voegen. Hou je oog niet gefocust op mensenwerk. Maar zet je ogen op het kruis en die verlossing. Laat je niet misleiden. Want er zullen Christussen komen die het werk van mij teniet willen doen. Laat je niet misleiden. Dat betekent, als hij dat zegt tegen de discipelen, dat wij ook te misleiden zijn. Dat het dus niet vanzelfsprekend is dat mensen het ene, de genade van de Heer Jezus Christus als evangelie ook prediken. Dat er dus ook mensen komen die zeggen, ja, dat heeft Jezus gedaan en dit mag jij doen. En dan komt daar een eigen werk achter vandaan, wat maakt dat je je best moet doen om de hemel in te komen. We hebben in de kerkgeschiedenis daar genoeg ervaring mee gehad. Laat ons niet misleiden. Laat je niet misleiden. Dat is de eerste. Maar het tweede is ook belangrijk. Het tweede antwoord is, laat je niet bang maken. Er komen hongersnoden en oorlogen en geruchten van oorlogen en aardbevingen. Die zullen er zijn. En zijn die er in onze tijd? Ja. En zijn die er eerder geweest? Ja. En zullen die er ook in de toekomst komen? Ik denk het wel. En tegelijkertijd mogen wij weten dat wij ons daardoor niet angst moeten laten inboezemen. De angst die soms om je hart slaat als je het journaal elke dag leest. Heeft u dat niet? Dat u zegt, waar gaat deze wereld naartoe? Hoe kan dit allemaal goedkomen? God is erbij. En God gaat mee. En God laat niet los. Ook al gaan we door die diepe dalen van onzekerheid, van banen die we verliezen, van ellende, van ziekte. Ook al gaan we daar, zitten we daar middenin. God laat niet los. Laat je niet bang maken door de tekenen van de tijd. Ik heb een vrouw en die heeft 3 kinderen gebaard. En elke keer weer was het begin van de weeën een moment van aan de ene kant schrik. Want je gaat door een pijnlijke tijd heen. En aan de andere kant blijdschap. Het is zover. Wat er, waar we op gewacht hebben, dat komt ook. Namelijk de bevalling. En ik heb 3 gezonde kinderen en de bevallingen zijn alle 3 goed verlopen. En ik mag zeggen dat daar komt iets goeds uit voort. En dat kan ik achteraf zeggen. Maar ik zie nog zo mijn vrouw in barensnood. En hoe pijnlijk dat proces was. Ik weet dat nog goed. En dan weet ik het nog niet eens omdat ik het niet zelf heb meegemaakt. Vrouwen onder ons, u weet hoe het is. En dat is best lastig. En tegelijkertijd zijn die eerste weeën een moment van wat zal me overkomen. Dus je kan er bang van worden. Maar aan de andere kant weet je ook, ik heb hier 9 maanden naartoe geleefd. En nu is dat moment dan ook daar. Hier gaan we doorheen. En God geeft mij kracht om er doorheen te gaan. Zo ook de tekenen der tijd. En de laatste is belangrijk. Er staat nog veel meer in, maar gezien de tijd wil ik niet alles behandelen. Maar de laatste waarschuwing is, pas op jezelf. Pas op jezelf. Ook deze waarschuwing is weer gericht aan ons. Gericht aan zijn discipelen. Pas op jezelf. Hebben wij dat nodig? Dat er tegen ons gezegd wordt, pas op jezelf? Ja, waarschijnlijk wel, want anders zou Jezus dat niet zeggen. Waar moeten we dan op passen? Nou, lees maar even. We pakken de tekst er even bij. Hier. Pas op uzelf, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in de synagogen zult u geslagen worden en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van mij tot een getuigenis voor hen. Nou, de laatste keer dat ik hier weggesleurd werd omdat ik hier stond te preken en ik voor het gerechtshof moest komen, dat moet nog gebeuren, zeg maar. Dat is mij nog niet overkomen. U wel? Nee. Dus we kunnen hier zeggen van nou, deze tekst die slaat niet op ons. Als je hem zo voor de eerste keer leest. Hè? Je leest wat er staat en deze is niet voor ons. De mensen in Soedan, die kunnen dit lezen. Of in Ethiopië, of in Afghanistan, of in andere plekken in de wereld. Deze tekst is voor hun, is niet voor ons. Ja, dat klopt. In eerste instantie, als je het zo leest. Maar er staat wel, pas op. Pas op uzelf. Waarom zouden wij op moeten passen? Wat kunnen wij doen om te voorkomen dat we af zullen vallen? Boven onze tekst stond, wees waakzaam. Want, wat stond er als laatste? Tot een getuigenis voor hen. Wij zijn een getuige. Of we het nu willen of niet. U, jij bent een getuige. Want je staat midden in de wereld. We zitten hier niet de hele dag, hier bij elkaar met de muur om ons heen, gezellig christenje te zijn. Zodra deze dienst afgelopen is, gaat u naar buiten en ontmoet u mensen die niet in Jezus Christus geloven. U bent daar het lichtend licht en het zoutend zout, of u dat nou wilt of niet, dat bent u. Daar hoeft u niet voor te kiezen, dat is geen keuze, dat is zo. En als je je dat realiseert, dan ligt daar ook een verantwoordelijkheid. Ik maak even een sprongetje naar het einde. Daar staat, het is alsof er een eigenaar is, en die laat zijn landgoed achter en hij geeft dat aan zijn slaven en dienaren. En ieder heeft zijn eigen taak. U heeft een taak. U heeft een taak. Die heeft u gekregen van God. Om getuige te zijn. En hoe neemt u die taak op? Op welke manier bent u daarin betrokken? Weet u dat u inderdaad getuige bent, een levende brief van de liefde van God? Zoals Timotheus dat zei in het begin, Paulus tegen Timotheus. Die liefde. Realiseert u zich dat u soms misschien wel de enige liefde bent, bron van liefde bent, die mensen in de omgeving tegenkomen? En dat ze iets aan u proeven, wat echt is, wat bijzonder is, omdat het bovennatuurlijk is. Als u zich dat realiseert, dan weet u dat de enige manier om in die liefde te blijven, is om verbonden te zijn met de bron. Want in uzelf zit die liefde niet. Of wel? Het zou mooi zijn als er nu iemand zegt, ja, maar ik heb die bron van liefde in mezelf en ik heb niemand anders nodig. Nee? Nee. Wij zijn afhankelijk, en dat willen we ook zijn, zo heeft God het bedacht. Afhankelijke mensen. Afhankelijk van wie? Van zijn genade. Van zijn liefde. Van zijn vreugde. Van zijn blijdschap. Want in onszelf hebben we dit nodig. Toch? In onszelf zijn we niet zo krachtig. In onszelf redden we het niet. Maar in hem krijgen we het. Pas u op uzelf. Pas u op uzelf. Hoe dan? Nou komen we aan het eind. Wees waakzaam. Waakt en bid. Nou, dat is niet zo moeilijk, hè? Waarop zijn we waakzaam? Wij zorgen ervoor dat we ons niet laten misleiden. Wij volgen geen andere Christus. Wij weten dat we afhankelijk zijn van zijn genade. Zijn verlossend werk. Niks van onszelf, alles van hem. Hij is het, onze focus, onze richting. Wij zijn waakzaam dat we niet bang worden. Ook al zijn de omstandigheden zo stormachtig als het weer vandaag, wij laten ons geen angst aanjagen. Want God is in control. Hij heeft de touwtjes in handen. Hij laat niet gaan. En wij passen op onszelf. En hoe doen we dat? Met gesloten handen. Er is een prachtig mooie aanbieding. Donderdagavond. Bidstond. Nou. Bid. Ja? Dat is de plek waar je die bron weer kunt vullen. Waar je elkaar weer kunt bemoedigen. Waar je weer kunt zien. Een perspectief krijgen op de eeuwigheid. Want als je bidt, opent God zijn hemelpoort. En dat is waar we naar mogen verlangen en naar mogen uitzien. Want hij komt terug. Hij komt terug. En daar mogen we naar uitkijken. En in de tussentijd blijven wij wakker. Ga maar even door. Toch? We blijven wakker. Ja, wij gaan niet slapen. Midden in het werk. Want we zijn verbonden. En als laatste, en dan sluit ik echt af. Soms gebeurt dit wel. Kent u het verhaal van de 12 maagden, de 10 maagden? 5 dwazen en 5 wijzen. En wat gebeurde er met al die wijzen, met al die maagden? Ze vielen allemaal in slaap, hè? Ja, inderdaad. Is dat erg? Nee. Wat moet je hebben? Olie. Oké. Amen. Zullen we gaan bidden? Ja, Heer, als wij naar de wereld om ons heen kijken, dan raken we soms wel eens in verwarring. Waar bent u, Heer? Er gebeuren zoveel ellendige dingen. Wanneer komt u terug, Heer? Liever vandaag dan morgen. Ik ben bereid. neemt u ons op, Heer, uit deze wereld. En tegelijkertijd, Heer, is uw tijd nog niet. Zijn wij nog nodig? Is uw evangelie nog niet aan iedereen gebracht? Hebben we het licht wat u ons gegeven hebt nog niet aan iedereen laten schijnen? Heere, zolang die tijd er nog is, mogen we ons oog gericht houden op hen die het nodig hebben. Heere, en als u ons zegt dat we waakzaam mogen zijn, Heere, dan mogen we ook inderdaad uitkijken naar de verlorenen om ons heen. En roept u ons op om midden in deze maatschappij te staan, met de rug recht, met de schouders omhoog, omdat u de touwtjes in handen hebt. Heere, de wereld die gaat kapot aan zijn eigen doelloosheid. Aan het feit dat ze geloven, Heere, dat ze een nietig spekje zijn in het universum wat geen begin nog einde kent. Heere, en als wij het verhaal vertellen van een God die gestart is met leven te geven en die niet loslaat het werk wat hij begonnen is, Heere, dan is dat in de kern waar mensen naar verlangen. En wij hebben het evangelie. En wij mogen het doorgeven in deze donkere tijd. Geef ons, Heer, de mogelijkheden. Geef ons, Heer, uw geest die ons de woorden ingeeft om te spreken. Geef ons, Heer, uw liefde. Ook voor de mensen die het nodig hebben. Geef ons, Heer, uw ogen. Opdat we zien, Heere, dat de velden wit zijn om te oogsten. Geef ons uw hart, Heere, die gebroken is voor deze wereld. Heren, wij komen tot u met lege handen. Maar we willen ons door u laten vullen. Zodat wij een bruikbaar instrument in uw handen worden. Heren, dank u dat u dat gaat doen. Wij zijn bereid. Neem ons. Amen. Wij gaan zingen. de genade, de zegen van God meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, totdat Hij terugkomt in heerlijkheid. Amen.